En er zijn ook papieren als hij zegt van ik wil schriftelijke vragen stellen, maar er kunnen tussendoor ook vragen gesteld worden dus al. Dat hebben we zo net met Vreekamp besproken. En in de pauze uiteraard de boekentafel die heeft erbij gestaan. Die heeft mevrouw Buitenhuis, die heeft voor een prachtige boekentafel gezorgd. En daar liggen ook, heb ik wat kopieën gemaakt van de taakomschrijving van onze klassikale werkgroep. Als de mensen zijn zo, nou daar voel ik me aangetrokken, aangevoelen. Neemt u ze mee en kunt u zich plaatselijk of klassikaal dat bij ons melden om aan het werk mee te doen. Dat was het, dacht ik, met de huishoudelijke mededelingen. En we proberen om 10:00 af te sluiten. Graag het woord.
Dank u wel, meneer Vos, voor deze woorden van inleiding. En vooral dank voor de uitnodiging om hier vanavond in Bennekom met u als werkgroep voor Kerk in Israël. Met u allen samen op deze prachtige meiavond, 50 jaar later, ons te bezinnen, na te denken, tot de orde te laten roepen. Aan de hand zo stel ik u voor van een van onze voorgangers, een van onze echte voortrekkers die wij, godzijdank, in onze eeuw in de kerk hebben gekregen, Cornelis Heiko Miskotte. Ik ga vanuit dat u het papier wat is uitgedeeld voor u hebt, zo niet, dan kunnen we dat snel nog even in orde maken. Ik heb namelijk op dit papier onder elkaar gezet, in de eerste kolom, zoals u ziet, de vragen van het Jodendom, de 7 vragen, zoals Miskotte die in 1934 hoorde. Laat ik beginnen met een persoonlijke ervaring van de afgelopen weken toen wij Pasen vierden. U weet dat dit jaar het Joods Pasen en het christelijk Pasen bij elkaar kwamen, samenvielen. We weten ook dat de datum van het christelijk paasfeest elk jaar berekend moet worden. Dat is een van de dunne draden die ons als kerk met de synagoge verbinden. Je moet letten op de stand van de maan. De Joodse kalender is in wezen een maankalender. En Pasen is de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Het moet dus lastig blijven. Je moet het elk jaar blijven zoeken. Geen vaste paasdatum. Het geeft ons het gevoel dat we zo met de synagoge verbonden zijn. In Epe, waar ik woon, was op Witte Donderdagavond een dienst in de Oude Dorpskerk. Een dienst van kerken samen, viering van het heilig avondmaal. Als christen ben je daar midden in de gemeente om te gedenken, om te vieren. Vrijdagavond, Goede Vrijdag, de verstilling van de avond. Het orgel zwijgt wanneer de dienst ten einde is. En dan is er de volgende dienst op de stille zaterdag. Het herstel van de oude christelijke traditie om in de paasnacht te vieren. Door het donker heen, het licht tegemoet. Ook dat is een oer-Joodse gedachte. Het begin van het boek Genesis. Het was avond geweest, het was morgen geweest. De nieuwe dag begint met de avond. Die avond was ik niet in Epe in de kerk. Ik was uitgenodigd als gast bij de Joodse gemeenschap in Apeldoorn om die avond de sedermaaltijd mee te vieren. Je komt als christen van Witte Donderdag, van Goede Vrijdag, op weg naar de paasmorgen. En plotseling zie je jezelf opgenomen als gast in een klein overgebleven Joodse gemeenschap. Het vieren van de sedermaaltijd. De lege stoel voor Elia die nog komen zal. En de herhaalde woorden. Wij verwachten het komen van de Messias. Hij is nog niet gekomen, hij komt nog. Een vraag van het Jodendom en de kerk. Een van de meest bekende vragen. Een van de vragen die altijd weer centraal staan en terecht. Ik kijk uit het raam, zegt de Joodse stem. Ik zie niet dat de wereld verandert, laat staan verlost is. Ik kan niet geloven dat de Messias gekomen is. Wat zeggen jullie christenen? Een vraag van het Jodendom aan de kerk. Miss Scott hoorde in 1934 al 7 vragen van de synagoog. Hij was natuurlijk niet de eerste, maar hij was wel de eerste die ons midden, dat sluit aan bij de inleidende woorden van meneer Vos, die als eerste in ons midden ze zo op papier heeft gezet. Midden in een kerk die daar eigenlijk nog niet aan toe was. Laat ik het zo zeggen. In het werk wat ik doen mag, gaat het om, eindelijk, het zoeken van het oogcontact met Joden. De directe ontmoeting. Ik vind het niet zo heel moeilijk om over Joden van vroeger en van lang geleden als christen van alles te beweren. Ik word nooit tegengesproken, want die Joden zijn er niet meer. Ook niet zo moeilijk over Joden van later van alles te zeggen. Ook dan word ik nooit tegengesproken omdat die Joden er nog niet zijn. Maar zoals een Jood in Epe ooit tegen me zei, het was al in de schemering, laten we in het licht gaan staan, want ik kan je nu niet in de ogen zien. En die woorden, dat Joden christenen in de ogen zien en christenen Joden in de ogen zien. Dat kan moeilijk met zo'n tekst van Luther in de hand. Ook al kun je allerlei verschillende verklaringen daarvan geven. Dat kan moeilijk met zo'n tekst in de hand. Ik wil je in de ogen zien. Miss Scott is een, daarom noem ik hem een echte voorganger, ons voor geweest door in de jaren 30 op papier te zetten hoe in zijn oren de stem van het Jodendom klonk en de vraag van het Jodendom aan de kerk. In 1939, dat even ook ter inleiding, ja wat is even, het gaat allemaal even diep bij deze man, maar in 1939, ik moet dat nu aan het begin toch zeggen en met elkaar moeten we ons dat herinneren, schreef Miss Scott in Putten op de Veluwe, in een paar maanden tijd, zijn boek Edda en Torah. Dat sluit hierbij aan. Ik moet snel zijn, schijnt Miss Scott te gezegd hebben, want ik hoor ze eraan komen. De nazi's in Duitsland. De oude goden van het oude heidendom die onbeschaamd in Europa weer werden teruggeroepen. Het bleek dat de stem van de God van Israël niet zozeer de harten van mensen en van de kerk vervuld had. Om bij Bennekom en omgeving te blijven, dit Veluwse land van ons, in de loop van de 8e eeuw, Lebuïnus, die uit Wilp en Deventer kwam en het evangelie bracht, naar gezegd wordt met een bijl en met een bijbel gewapend, de bijl om de heilige boom om te hakken, de centrale plek waar mensen bij elkaar kwamen, en als dat gelukt was, kon de bijbel worden opengeslagen. Hoe diep heeft het christendom in het Veluwse land wortel geschoten? In hoeverre is het gelukt om die oude goden die zwijgen, inderdaad te verdringen, in onszelf? Miss Scott kende die strijd in zichzelf, want, zei hij, dat heidendom, dat is vlees van mijn vlees, dat is bloed van mijn bloed. Wij eren het heidendom. Maar er komt een moment, en 1939 was zo'n césuur in de geschiedenis, zo'n absoluut moment, dat er gekozen moet worden. De scheiding der geesten. Niet de held van het geweld in het midden, zoals in de Edda, de oude Germaanse goden en heldenliederen, maar het tzaddik, de vroom uit Israël, die niet gekomen is om gediend te worden, maar om zich te laten dienen. Die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. Miss Scott schreef de vragen op en wij nu 60 jaar later op deze meiavond te Bennekom horen mee en horen onze vragen van 1995. Ik kijk met u naar de eerste vraag en probeer na te zeggen om te beginnen wat Miss Scott daarbij heeft vertolkt voor ons. Dat is de vraag, de eerste vraag van het Jodendom. Kerk, waarom bent u zo rustig? Hebt u geen vragen meer? Ik moet dat onmiddellijk bevestigen dat in de ontmoeting met Joden, zoals in het OJEC, laat ik me gewoon zeggen psychologisch, menselijk, elke keer dat een les voor mij is, dat van Joodse kant inderdaad de vragen volop en altijd gesteld worden. Een vragend bestaan, ogen die je vragend aankijken. Wij begrijpen niet dat een kerk soms zo rustig kan zijn. Hebben jullie geen vragen meer? Zo heeft Miss Scott dat gehoord en ik probeer het eigen woord het na te zeggen. Miss Scott zegt, Israël het Joodse volk, vraagt. Het volk Israël heeft als een onophoudelijk, brandende en ook wel irritante vraag te midden van de volkeren. Dat woord irritant, dat kan uitglijden naar antisemitisme. Dat irritante van het Joodse volk in die vragende existentie. Dat het Joodse volk onrust onder de mensheid brengt door altijd die vragen te stellen. Welke vragen? De vragen, zegt meneer Schotte, die ontstaan omdat de God van Israël, en ik citeer nu meneer Schotte, in die moeilijk toegankelijke stijl van hem, maar de moeite wordt altijd rijk beloond wanneer we ons doorvechten en toch ons niet gewonnen geven en doorlezen. Meneer Schotte noemt de God van Israël de grote dader die het gegevene splijt en die het bestaande oordeelt. Wat wil dat zeggen? Het bestaande. Kijk, de volkeren, de heidenvolkeren, het heidendom, koestert het bestaande. Dat is niet zo moeilijk om dat in jezelf te voelen, als je van de Veluwe komt of ook andere streken. Het zal allemaal blijven zoals het is. Er is niets nieuws onder de zon. De dingen komen zoals ze moeten komen. De rust van het bestaande koesteren. Israël komt en doorsnijdt die rust van het bestaande. Want de God van Israël houdt ons in onrust. Hij is onderweg naar die horizon waarachter de nieuwe aarde onder de nieuwe hemel. En voor die tijd zal het niet rustig zijn. God, de grote dader die het gegevene splijt en die het bestaande oordeelt. Israël leeft op aarde de grote achterdocht tegen alles wat bestaat zonder meer, wat in zichzelf rusten wil. Israël verstaat leven als een daad in open werkelijkheid. En Israël begint niet voor niets met het leven van Abraham. De dichter Willem Barnard heeft het zo gezien. Aangaande Abraham, begin van Israël, een stem doorbrak de stomme ring van het bestaan waarin hij was besloten. Dat is het heidendom van Abraham van huis uit, een stomme ring waarin je bent opgesloten, een slang die zichzelf in de staart bijt. Een stem doorbreekt die stomme ring van het bestaan waarin Abraham was besloten en hij wordt geschoven op de lange baan van de geschiedenis. Dat is Israël, de geschiedenis. Niet de kringloop van de seizoenen, maar de lijn van de geschiedenis, die onrust. Om zo te zeggen, de kettingbrug gespannen tussen de ene oever van de schepping en de andere oever van de verlossing. En over die brug gaan we, dat is de geschiedenis. En er is geen pas op de plaats eigenlijk denkbaar. Want dan zinken we terug in dat heidendom. Het is inderdaad een rusteloos onderweg zijn. En Israël, het Joodse volk, vertegenwoordigt in deze wereld die vraag aan het heidendom. En het heidendom neemt dat Israël vaak niet in dank af. En meneer Schotte zag dus in de jaren 30 hoe in Duitsland die oude goden van de Edda weer onbeschaamd werden opgeroepen. En de stem van Israël moest het zwijgen worden opgelegd. Meneer Schotte heeft met anderen samen in de oorlog het ook zo uitgedrukt. Antisemitisme, dat is de haat tegen de Joden God en tegen de Joden Bijbel. Wij moeten dat niet als heidenen. En dat is vanavond opnieuw de vraag in Bennekom, in de omgeving, in het werk van kerk in Israël. In hoeverre is die stem van Israël werkelijk tot ons doorgedrongen? De gemeente van Christus, het leven van de gemeente. Dat we zo in onrust worden gehouden door de levende vraag van het Jodendom. De levende vraag van het Jodendom. En daarom heb ik geprobeerd in de tweede kolom telkens ook een Joodse stem te noemen van een Joodse vertegenwoordiger die na de Tweede Wereldoorlog van zich doet horen. Om zo die vragen van meneer Schotte van de jaren 30 met vandaag te verbinden. Hierbij, bij de eerste vraag, hoorde ik vooral de stem van Abraham Joshua Heschel. Wellicht kent u zijn boek, of u gaat het kennen, in het Nederlands vertaald, prachtige boek van Heschel, God zoekt de mens. Daar heb je het al, heb je het weer. God zoekt de mens. Daar zit al die onrust in. God zoekt de mens. Waar ben je? En wanneer je dat boek openslaat van Heschel, dan zie je dat hij begint met een hoofdstuk waarboven staat het terugvinden van de vragen. Het terugvinden van de vragen. Want godsdienst, zegt Heschel, is een antwoord op de uiterste vragen van de mens. Maar wanneer we die uiterste vragen vergeten, verliest de godsdienst zijn betekenis en begint de crisis. We moeten dus de vragen terugvinden waarop de godsdienst een antwoord is. En als ik me niet vergis, raakt dit aan wat vandaag in onze kerk aan de orde is en waar we dan zoveel over praten. Iets van die crisissfeer. Als ik het zo mag zeggen, de kerk is voor een deel haar vragen kwijt en zit met een last van antwoorden. Antwoorden die door de eeuwen heen gegeven zijn, maar waarbij we niet eigenlijk meer de goede vragen kennen. En dat gaat als een last op ons drukken. En we menen ook dat we die antwoorden steeds moeten herhalen, maar we zijn de vragen in veel opzichten kwijt. Waar waren ze ook alweer een antwoord op, die antwoorden van ons? Dat is wat Heschel aan de orde stelt. Daarom wordt godsdienst ook zo saai en weinig aantrekkelijk, ook dat, als het de kant op zou gaan van het geven van antwoorden, zonder dat we de vragen voelen, kennen, beleven. Israël vraagt, de synagoge vraagt. In het algemeen gesproken, het algemeen, is Israël niet zo beladen met een last van voorgegeven antwoorden, maar leeft inderdaad vanuit het menselijk bestaan, vanuit het vragen. Ik wil ook hierbij, bij gewoon dat werkwoord vragen, nog één keer Willem Barnard aan het woord laten, want we hebben de dichters altijd erg nodig om voor ons uit het meest eenvoudige te verwoorden dat we waren kwijtgeraakt. Barnard zegt bij het woord vragen, wanneer hij schrijft over Job, het volgende. Het meest menselijke is blijkbaar dat wij één open wond worden voor God. En naarmate wij meer en meer vragen, meer en meer de vraag worden, worden we meer en meer mens. Het leven in vragen heeft alles met het mens zijn te maken, met de humaniteit. Het is een wijze van leven, van in de wereld staan, voor zijn aangezicht staan. Hoe meer je leert vragen, hoe meer je mens wordt. Als een open wond voor God. God zoekt de mens en de mens vraagt daardoor. Dan, in de derde kolom, heb ik geprobeerd om de vraag van toen door te trekken tot vanavond. Wanneer het waar is dat de synagoge een vraag is aan de kerk, wanneer het waar is dat de kerk soms zo rustig is, dan is de vraag anno 1995 onder meer, voert de kerk nu eindelijk een open gesprek met Israël? Een open gesprek met Israël. Ik vond dat, als ik zomaar zeg dat meneer Vos dat ook heel juist heeft aangeraakt, dat het de grote vraag is met alles wat er na de oorlog begonnen is onder ons, en dat is niet weinig. Laat ik daarmee beginnen. Er is door mensen als Miss Scott en door anderen werkelijk iets op gang gebracht wat niet meer terug te schroeven is, wat onomkeerbaar is. Vooral als ik door mijn werk in het buitenland ben, kom ik er elke keer weer goed achter dat in Nederland werkelijk iets begonnen is op het punt van verhouding van Joden en Christenen, wat altijd nog uniek is in de wereldkerk. Reden des te meer om onze werkgroep hiermee door te gaan, zeg ik met nadruk. Toch is het maar een klein begin, heel pril. En de vraag is of de kerk nu werkelijk toe is aan een open gesprek met Israël. En met nadruk op het woordje open. Waarom? Wanneer iemand mij vraagt, en ik citeer de apostel, wanneer iemand mij rekenschap vraagt van de hoop die in mij is, dat oogcontact, de Joodse vraag, op dat moment mag ik antwoorden. En liefst niet een voorgegeven antwoord, maar een antwoord wat door je heen gegaan is. Een open gesprek. Die prachtige uitdrukking van gedachten wisselen. Er zitten allerlei blokkades tussen. De geschiedenis, het is aangeroerd. Daar kun je niet zo overheen stappen. Het verleden van de traditie waarin je als Christus staat. Dat is een enorme blokkade. dan is er ook de blokkade aan eigen kant van de angst. Laten we dat uitspreken. Om werkelijk met Ezel in gesprek te raken is ook een drempel van angst. Want wat gebeurt er wanneer dat werkelijk gaat doorwerken? Wat gebeurt er met predikanten, met de gemeente, wanneer werkelijk het gesprek met Israël gevoerd gaat worden? Rabijn van der Kamp zei bijvoorbeeld, op het punt van jodenzending, waar wij in de kerk dan terecht een streep achter en onder willen zetten. Geen zending onder joden, gesprek met Israël. Rabijn van der Kamp zei, kom maar op met je zending. Dat is jullie taak, dat is jullie roeping als christenen. Slik dat maar niet in, kom maar op. Maar je zult ons vinden als joden die wel argumenten hebben om je tegen te spreken. Kijk, dat moment van die ontmoeting en ook confrontatie, kunnen we dat aan? Zijn we daarvoor toebereid als kerk? Zijn we daar toegerust voor? Om de ontmoeting, het open gesprek te voeren. Je merkt het aan de discussie rond de kerkorde in de SOW-kerken. In dat hoeveel angst daar nog een blokkade vormt. Waar blijven we als we onze identiteit zouden inleveren? Goed, daar moeten we over doorpraten. Ik zeg nu op dit moment, er is natuurlijk geen sprake van dat een christen zijn identiteit zou inleveren. Dan ben je natuurlijk helemaal geen gesprekspartner meer. Dan houdt het gewoon op. Wanneer ik in het OJK word aangesproken van Joodse kant, dan is dat als christen. En dan wordt er verwacht dat ik christen ben, want zo alleen ben ik een gesprekspartner. Maar het open gesprek, geen verborgen agenda. Geen verborgen agenda om toch op deze manier Joden te willen overhalen om lid te worden van de kerk. Volstrekt open. Zijn we daarvoor toegerust? Nou, dat is het eerste. De vraag van Israël klinkt ons voortdurend in de oren. En wanneer ik dit eerste mag afsluiten, ook weer met de persoonlijke ervaring. In de jaren dat ik nu doende ben als predikant voor kerk in Israël, klinken die vragen van het Jodendom dag in en dag uit me in de oren. Op alle mogelijke manieren, zoals gast in Apeldoorn voor enkele weken, of als deelnemer komende juli in Boedapest, wanneer de jaarlijkse ontmoeting is van Joden en Christenen, op dit moment uit 25 landen, of in het OJEC, of als wandelaar onderweg met een luisterend oor naar de Joodse mens op het pad naast mij, steeds hoor ik die vraag die me zowel in onrust als ook op de been houdt. Hoe kun je in Gods naam zo rustig leven als christen in deze wereld? En het antwoord dat in mij groeit en ook steeds sterker wordt, als christen leef ik al lang niet rustig meer. En dat is vanwege het gesprek met Israël. Dat open gesprek houdt tegen al het bestaande in de kerk de onrust gaande. En dat is de bedoeling. Het is nooit de bedoeling geweest een kerk die pas op de plaats zou maken en die zonder Israël door de geschiedenis zou willen gaan. Het is zelfs zo dat de stem van de synagoge als vragende kerk wezenlijk is. Wezenlijk voor het kerk zijn. Ook juist op die centrale vraag over het messiaschap van Jezus. Is het niet zo dat juist datgene wat het hart van ons geloof betreft, dat de Messias in Jezus van Nazareth is verschenen, dat dat belijden nu juist weersproken wordt door de synagoge. En dat je die tegenspraak in jezelf gaat herkennen, dat dus, om zo te zeggen, wat het hart van je belijden is, op hetzelfde moment ook weersproken wordt, tegengesproken wordt, een belijden in aanvechting is. En dat is de plaats, en ik zou zeggen ook de roeping van Israël, om de heidenvolken in onrust te houden en de kerk niet in de laatste plaats. Tweede vraag. Ik vraag u nu, als er een niet om uitvoerige discussie wellicht nog te voeren, maar als u op dit moment zegt, ik zou even iets willen vragen of zeggen ter nadere toelichting, wat mij betreft, graag. Dan neem ik aan dat we naar de tweede vraag met elkaar wandelen. Laten we het als een wandeling ervaren vanavond. Dat is de vraag over de verhouding van God en mens. Het ligt voor de hand dat dit de volgende vraag is. Die vraag kom je altijd centraal tegen. Ik lees eerst met u in de taal van Miskot en probeer het dan uit te leggen. De vraag is, kerk, wat is uw gebed om de komst van het koninkrijk? Niet meer dan een loutere wens, of is het toch keerzijde van de daad die zich door niets van het bestaande laat ophouden. Het gaat om het volgende. Israël, zo luidt de titel van het bekend geworden boek van Dr. Willem Zuidema, Godspartner. Je moet maar durven, zeg je dan als christen, om over mensen te spreken als Gods partner. Israël wordt genoemd partner van God. Miskotte zegt het zo. Een hele mooie zin, maar ook hier moet je hem 2 of 3 keer opnieuw lezen. Miskotte zegt, Israël vraagt, dat is het eerste, het vragen, Israël vraagt, hoe dan, door het leven te wagen als Gods partner in het ontzaglijk wereldwerk. Aan het einde namelijk zal de schepping blijken de ware schepping van God te zijn, omdat ze dan de schepping van schepper en schepsel tezamen zal wezen. Daarom is de synagoge bij uitstek huis van het gebed waarin de komst van het Rijk wordt verhaast. Dit hoort Miskotte in de Joodse traditie, dat de schepping, kijk vooruit naar de toekomst, die kettingbrug tussen schepping en uiteindelijke verlossing, dat de schepping pas werkelijk schepping zal zijn als ze blijken dat het de schepping van God en mens samen is. Dat is inderdaad, als ik me niet vergis, een oertraditie in het Jodendom. Dat komt op uit het scheppingsverhaal van Genesis. Dat de mens in de hof in eerste instantie gezet is om die hof, 2 werkwoorden, te dienen en te bewaren. Dus te spitten in de grond, in cultuur te brengen en te bewaren. Dat zijn de 2 werkwoorden waaruit de hele cultuur opkomt, zou je kunnen zeggen, de mens als partner van God. Werkelijk. Serieus genomen, in het beeld van God geschapen. Dat is al zegt, de mens is inderdaad een partner van God in dat ontzaggelijk wereldwerk. Wanneer de mens het af zou laten weten, kan de schepping niet voltooid worden. Dat is een vraag van de synagoge en de kerk of wij als christenen zo ook in het leven staan. Miskotte zegt dat hier sprake is van, zoals zij het noemt, structuurverschillen tussen Jodendom en Christendom. En ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Hier snijdt het misschien wel het diepst. Het is een andere manier van in het leven staan. Want de kerk meent, zegt Miskotte, dat de mens, omdat hij schepsel is, zulke plaats als partner van God in het geheel der dingen niet toekomt. Nou, dat sluit in elk geval aan bij de Veluwse opvoeding, om dat nog een keer te noemen, dat de mens een schepsel is van God, afhankelijk is, en dat ik als jongen onder het gehoor van de preken meer dan eens de uitdrukking hoorde, zelfs zoveel dat het blijft doorklinken, God alles en de mens niets. En intuïtief geloof je dat niet. Intuïtief kun je niet geloven dat het zo zou zijn, God alles en de mens helemaal niets. Ik geef nog een citaat van Miskotte, dat ook wel wat met deze tijd van het jaar nu te maken heeft. Ik lees eerst de zin voor, gewoon eens God te horen. Een vraag. Is God te denken als een eeuwig voleindigd zijn? Dan kan het openbaar worden van zijn Godheid niets anders betekenen dan de onthulling dat ons leven een spel is geweest voor zijn onbewogen gelaat, of een defilé aan zijn alleen werkzame handen voorbij. Wat zien we? Een defilé, een optocht. Het defilé wordt afgenomen. God laat zijn mensenkinderen aan zich voorbij trekken. Maar alleen zijn handen werken. Hij doet het alleen. Wij trekken alleen aan hem voorbij, als in een defilé. En daarom is het leven de diepst een spel geweest voor zijn onbewogen gelaat. Is dat niet raak getekend hoe inderdaad op de bodem van vele christenzielen de verhouding van God en mens gedacht en beleefd wordt? En daar komt op dat punt de vraag van het Jodendom. is de mens niet geroepen partner van God te zijn in het ontzaglijk wereldwerk. U ziet daarbij de naam in de tweede kolom van Emmanuel Levinas. Waarom? Ook weer om één punt in verband met de tweede vraag. Levinas, Joods denker, filosoof. Hij zegt om te beginnen, natuurlijk, God en mens zijn nooit gelijk. Natuurlijk niet. God is de schepper, de mens is geschapen. Dat is een ongelijkheid. Dat weet het Jodendom uiteraard ook. Alleen, de mens is wel geschapen naar of in het beeld van God, staat er geschreven. En daar gaat het nou om. En daarom zegt Levinas, en daardoor is hij ook mede bekend geworden, moet je eigenlijk spreken over een godsdienst van volwassenen. En dan valt dat volgende sleutelwoord. De mens is geroepen om een volwassen partner van God te zijn in het verbond. Durf volwassen te zijn. Cijfer jezelf niet weg als mens. Want je bent geschapen naar het beeld van God en je bent geroepen om inderdaad in dit wereldwerk de schepping te helpen voltooien. En zo klinkt de vraag van het Jodendom de kerk in de oren. Levinas. En dan vervolgt Levinas, wanneer hij zegt een godsdienst van volwassenen, heel opmerkelijk, en ook daardoor is hij bekend geworden. Hij zegt, waar ontmoet ik dan als mens God? Waar ontmoet ik God? Ik ontmoet God op het gelaat van de medemens. In de ogen van de medemens kijkt God mij aan. En is het niet zo dat je zo misschien een klein beetje beter begrijpt dat spreken over een godsdienst van volwassenen? Dat je God ontmoet via de ogen en het gelaat van de medemens. En dat dat inderdaad een volwassen ontmoeting is. In de zin van mens en medemens. Jezelf niet wegcijferen. Maar je plaats kennen. Mens zijn in relatie. Nooit op je eentje. Maar in relatie tot je medemens. En dat zo de eeuwige ons aanziet. Ik denk aan het verhaal wat komende zondag in veel kerken wordt gelezen, die het rooster van de eerste dag volgen. Genesis 4, het verhaal van Kain en Abel. Opmerkelijk is dat het woord zonde in Genesis 3 nog niet voorkomt. Terwijl uitgerekend dat het hoofdstuk is geworden in de christelijke traditie, waarboven gezet is de zondeval. Maar het woord zonde staat nog niet in Genesis 3. Dat komt pas voor het eerst in Genesis 4. Het woord zonde wordt in de Hebreeuwse tekst voor het eerst genoemd in het verhaal tussen de mens en zijn broeder. En u weet wel dan, de beeldvorming die nog veel onder ons is, dat het offer van Abel en zo, dat plaatje wat erbij hoort, dat die rook niet zou opstijgen, dat staat allemaal niet in de tekst. Het is natuurlijk niet zo dat God Kain niet aan zou kijken. God kijkt Kain wel degelijk aan. Maar God kijkt naar Kain via zijn broeder Abel. En de vraag is of we dat doorhebben, of Kain dat nou doorheeft. Dat je dus niet in een jaloezie vervalt van waarom hij wel, ik niet, maar dat je ontdekt dat God jou aankijkt via Abel, de zwakke. En nu wat het onderwerp van vanavond betreft, dat God naar de kerk kijkt via Israël. Dat God ons aanziet als gelovigen uit de volkeren, door middel van zijn volk Israël. Zijn oogappel. Het is al genoemd, maar dan kun je ook dat inzien. Dat de oogappel van God Israël is, dat God ons aankijkt door middel van zijn volk Israël. En of we dat doorhebben. En hebben we dat niet door, dan doodt Kain zijn broeder. En dan zal de kerk Israël vervolgen. En daar valt de beslissing. In de verhouding van God en mens. Want als je zegt God alles en de mens niet, niets, dat kan nooit goed aflopen. Dat is een verdringing waarbij je met je mens zijn geen raad weet. En dat zal dat zal in dit geval voor Israël verschrikkelijke gevolgen hebben. Dat leert de geschiedenis. God en mens. Persoonlijk is voor mij dat, ja, we zeggen vlees en bloed geworden, en dat groeit nog altijd, in het Bijbelse woord de vreze des Heren. Dat is dan zo'n woord wat je op een morgen wordt aangereikt of toegeroepen, en dat gaat je leven lang met je mee. In het Bijbelse woord de vreze des Heren, dat ouderwetse woord, daar zit dat allebei in. Daar zit in de distantie, de afstand, vrezen, eerbied. Weet voor wiens aangezicht je staat, zie je vaak op de ark in de synagoge. Weet voor wiens aangezicht je staat. Nog een keer, het is niet zo God en mens gelijk. Wanneer je al is maar één keer als christen een dienst op grote verzoendag hebt meegemaakt in de synagoge, dan weet je dat voor altijd. Dat is de ene dag per jaar dat Joden knielen. En ze knielen nooit voor een mens, voor de eeuwige, hij zij geprezen, alleen op Yom Kippur. Dan is het duidelijk voor je dat het niet gelijk is God en mens, maar de eeuwige. Maar in de vreze des Heren zit tegelijk ook de nabijheid. Het is ook het kindschap, zeg maar. Kind aan huis zijn bij God. Vertrouwelijkheid, nabijheid, intimiteit. Zoals in de bevindelijke traditie, die ik van huis uit ken, in het gezelschap, in het conventikel, zoals wordt gezegd, de eeuwige werd getutoyeerd. Er werd jij tegen God gezegd in het gebed, terwijl alles omgeven was van diepste respect en eerbied, bleek toch op dat moment in het gebed God in die vertrouwde nabijheid te worden aangesproken. Dat over de verhouding van God en mens. En dan is de vraag dus in de derde kolom, durft de kerk zichzelf ook te zien als Gods partner in het wereldwerk? Vraag van Israël aan de kerk. Wilt u over deze vraag op dit moment iets zeggen, opmerken, vragen? Niet partner, maar instrument. Ja. U vindt het woord partner niet zo. Ja. Dat gaat iets te ver. Mij gaat instrument weer iets te ver naar de andere kant en zo kunnen we erover spreken. Ja. Over het woord vind ik, moet je open met elkaar kunnen spreken. Ik vind zelf, misschien dat ik het niet als eerste gekozen had, ik noemde het de titel van het boek van Zuidema, maar prima. En daar kun je dus misschien een beter, ander, beter woord voor vinden. Waar het om gaat is, of je het verbond werkelijk in die zin ernstig neemt, dat God toch een, komt of hier iets als partner of ander woord, zoekt in dat verbond. Het zijn er twee. Dat, heel eenvoudig, daar gaat het dus. Daar komt het in wezen op aan. Daar gaat het dus om. En dat in de Joodse traditie, en vooral in de mystieke traditie, in de Kabbalah is dat heel duidelijk aanwezig, dat de mens geroepen is om te helpen die schepping te voltooien. Ook die vonken, dat is uit de mystiek dan heel bekend motief, die vonken van het licht die in de val van de mens zijn meegesleept, dat die weer naar het licht worden teruggebracht. Dat de mens inderdaad geroepen is door middel van gebed en leven om ja, de schepping te helpen voltooien. Ja, bondgenoot. Prima. Ja. Ja.
Ja.
En wat is het alternatief? Kun je ook niet, moet je ook niet zeggen, juist dan, tegenover deze verschrikking, en denk weer aan Israël zelf, het Joodse volk. Denk aan het Joodse volk na de Tweede Wereldoorlog. We zien straks de naam bij 5 van Emil Fackenheim, die zegt, er is nu een 614e gebod, een 11e gebod voor Joden, gij zult overleven. Want doen we dat niet, dan zal alsnog Hitler postuum zijn overwinning behalen. Met andere woorden, juist op dat moment bondgenoot van God zijn. Om niet het grote kwaad het laatste woord te laten hebben. Ja, ik vat het nu samen, maar kijk, daar gaat het dan om. En dat is ook altijd wat, denk ik, ons, een van de dingen die ons in het Jodendom, moet je het zeggen, fascineren, ook goede woord niet, maar altijd blijven bezighouden, dat overleven van het Joodse volk in een situatie waarvan je zegt, er is geen overleven mogelijk. En dan juist en dan toch. Om namelijk dat God niet uit handen te laten slaan, al laat God het zelf afweten voor je ervaring, want dat zijn ook de getuigenissen uit de Tweede Wereldoorlog, dat op een avond in een van de kampen, u kent het wellicht, Joden besluiten om God voor het gericht te dagen dat hij zijn verbond niet trouw is. En besloten wordt dat God inderdaad niet trouw is aan zijn belofte. En vervolgens wordt het avondgebed gezegd. Met andere woorden, dan is het Israël zelf die toch die bondgenoot wil zijn op dat moment dat daar zichtbaar geen enkele reden toe is. Dus zoiets is er dan ook als antwoord te geven. Ja, en dan gaan we naar de... Ik moet even op de pauze letten, dat houdt u in de gaten, hè? Ja.
Ik denk inderdaad met u dat God de mens als een partner in deze wereld gezet heeft. Daarom zegt God ook, je moet die aarde bewaren. Vindt u dat zonde van waar het in kunnen worden gaan? Ik weet wel, God heeft daar nou hoe ze verbond met de mens gesloten. Maar is daar een verandering?
Ja. Ja, zeker. Dat ligt aan de Joodse kant, ofwel ook onderscheiden moet ik dan zeggen. Dus ik noem er even de mystieke traditie, waarin het toch wat, voor mijn gevoel, hoor, wat anders ligt dan in de klassieke rabbijnse traditie. Maar er is een verandering. Om één punt te noemen, die twee werkwoorden uit Genesis 2, in de hof en de beslotenheid van de hof, dat zijn de werkwoorden dienen en bewaren. Aan het slot van Genesis 3, wanneer de hof gesloten wordt, dan is het alleen nog het werkwoord dienen. De aarde te bewerken, zeg maar. Maar het woord bewaken staat er niet meer. De hof wordt nu bewaakt door die cherubgestalte met het vlammende zwaard. Nu is de weg tussen distels en doornen. In de Joodse traditie wordt dan wel de vergelijking gemaakt dat in het paradijs, in de hof, de mens als een kind leefde, zonder de kennis van goed en kwaad. Want dat is juist de last van het bestaan op aarde, dat we altijd moeten kiezen. Dat we te veel weten. Die kennis was oorspronkelijk niet voor de mens bestemd, om voortdurend te moeten kiezen tussen goed en kwaad. Alleen God weet het verschil, het onderscheid, meteen op de eerste dag van de schepping, tussen licht en donker. De mens leefde in de hof, zonder die kennis, als een kind, speelde met de dieren, gaf de dieren namen. Het verschil naar Genesis 3 is dat er nu die grote omweg is, die pelgrimstocht, die Adam in ballingschap, de geschiedenis. En dus voortdurend moeten kiezen tussen goed en kwaad. Dat is de realiteit van elke dag, met vallen en met opstaan. Dus dat het die weg is door de woestijn heen buiten de hof. Dat is inderdaad het grote verschil, het grote verschil, waarbij dan de boom des levens in de hof, in het midden, die nu gesloten wordt. En ik denk dat je dan allereerst niet moet horen van we mogen er niet meer bij, dat is wel een verlangen van ons. Maar dat die bewaakt wordt van Gods wegen, dus dat waar je ook ter wereld bent en hoe je ook in welke situatie, dat je altijd weet, maar de boom des levens wordt bewaakt. Hij staat nog altijd midden in die hof. En voor Israël is dan die boom des levens, heel concreet, de Torah geworden. In het spreukenboek, hè, wie de wijsheid vindt, vindt de boom des levens. Dus die bima, die lessenaar midden in de synagoge, met de vijf boeken van Mozes op twee stokken, hè, dus twee hout, twee stokken van hout die ook aan de boom des levens doet denken, letterlijk, dat is de boom des levens in het midden, de Torah. Want alleen bij de Torah vind je een weg in het kiezen tussen goed en kwaad, tussen doornen en distels. Dat is de boom des levens. En dat is samengevat in de hof veel meer direct. En nu gaat het via de keuze van de mens en inderdaad over die aarde van doornen en distels. Waarbij, en dan gaat de pauze in, hè? Dat ontdekte ik laatst en dat is voor u wellicht niet nieuw, maar ik zeg het toch graag even in dit verband, dat het kruis van Golgotha, laat zeggen het, ja, het midden van het christelijk geloof, dat wisten de oude kerkvaders nog, dat het kruis van Golgotha gemaakt is van het hout van de boom des levens uit het paradijs. En wanneer je in Jeruzalem de grafkerk bent, die ook de opstanderskerk is, dan wordt daar het graf van Adam aangewezen, precies op de plek waar naar overlevering Golgotha is, waar het kruis stond. De boom des levens in het midden. En vandaar ook dat Jezus zegt tegen een van de gekruisigden met hem, heden zult ge met mij in het paradijs zijn, want die levensboom, dat kruis, staat midden in het paradijs. En het laatste visioen van de Bijbel, het boek Openbaring, komt daarop terug. Die boom des levens in het midden en op de ene en de andere zijde van de rivier, elke maand vruchtgevend. Dat is heel kort geschetst, die weg tussen doorn en distels naar dat einde. Dus dat verschil is er. Ik ben wat langer mijn antwoord en u moet me maar onderbreken, maar het een roept soms het ander op. Ik begrijp dat we nu, meneer Vos, met elkaar even een pauze inlassen. Ja, we gaan nu even een pauze lassen. De vragen die er waren, graag dan na de pauze. Ja? U hebt al begrepen dat we niet alle zeven vragen zullen kunnen bespreken. Ik noem ze wel nu eerst na de pauze met u, om toch iets van een overzicht ook vanuit deze avond te hebben. De derde vraag gaat over de verhouding van God en Jezus. Je kunt ook zeggen, Oude Testament, Nieuwe Testament, is de God en Vader van Jezus Christus dezelfde van wie het Oude Testament getuigt? Dat is een volgende vraag. De vierde vraag, kerk, met welk recht bedrijft u zending onder ons Joden? Nou, dat is een heel directe vraag of de kerk zending onder Joden bedrijft. En dan vraagt de Joodse stem, waarom doet u dat? De vijfde vraag is de vraag naar de verhouding van verzoening en verlossing. Dat wil zeggen, de wereld is nog niet verlost, zegt Israël. De kerk zegt, er is verlossing in Jezus Christus. Hoe verhoudt zich dat? Moet je zeggen, in Jezus Christus is verzoening, maar nog niet de volkomen verlossing. Daar gaat deze vraag over. De zesde vraag, kerk, hoe lost u het raadsel van de Jodenhaat op? De vraag naar het antisemitisme. Dat is geen probleem van Joden, zoals we weten. Dat is een probleem van niet-Joden. En dat geldt de kerk in zoverre de kerk uit een anti-Joodse traditie leeft. Hoe lost u het raadsel van de Jodenhaat op? Het is nog niet opgelost. En de zevende vraag, vooruitkijkend, kerk, verwacht u werkelijk het komen van vorst Messias, uitdrukken van Miskotte en zijn rijk? Dat is dus de meest indringende vraag, of de kerk nu echt leeft uit de verwachting van de wederkomst van Jezus Christus. Of de kerk dat werkelijk leeft. Dat is de vraag. Ga ik terug naar 3. Dat gaat dus over de vraag is dus, kerk, is voor u de Vader in het Nieuwe Testament werkelijk dezelfde God van wie het Oude Testament getuigt? Miskotte hoorde de vraag als volgt. Israël vraagt rechtstreeks aan de kerk, met welk recht beschouwt u onze godsdienst als een voorbereiding tot de uwe? Kijk, want het is altijd weer wat over, zo het overkomt, Wanneer de kerk zegt, de komst van Jezus Christus, het Nieuwe Testament, het nieuwe van het Nieuwe Testament, daar leven we uit. En wat is dan nou eigenlijk voor de kerk het Oude Testament? Is dat toch, zoals iemand eens heeft gezegd, een wat lang uitgevallen voorwoord op het Nieuwe Testament? Nou, dan zit Israël er dus eigenlijk in die zin naast, want dan is Israël in wezen achterhaald. Dan moet je zeggen, datgene wat nieuw is, maakt eigenlijk het oude overbodig. Dat is de vraag waar het hier om gaat. Dat de vraag actueel is, wil ik ook weer met een persoonlijk voorbeeld, als u dat goed vindt, illustreren. Een paar jaar geleden schreef ik de brochure die ook op de boekentafel ligt, Joden en Christen, een relatie, een opbouw. Dat boekje werd besproken door een van mijn hervormde collega's in een blad. En die schreef letterlijk, ik citeer, Israël erkent niet de drie enige God. Alle overeenkomsten ten aanzien van God, zoals de Joden hem belijden en zoals de christenen hem belijden ter spijt, we hebben het in feite over een andere God. En toen kwam de NCV en die vroegen mij of ik daarop wilde reageren. En toen heb ik gezegd, als dit waar zou zijn, dat wij een andere God dienen dan de God van Israël, dan dienen wij als christenen de verkeerde God. Daar valt de diepste beslissing. Maar daarmee zijn we nog niet. Miss Kotte, ja, hij was altijd ook hierin, laat zeggen, diep invoelend. Hij peilde zo'n vraag tot op de bodem. Hij zei om te beginnen, ik begrijp die vraag. Die vraag is ook heel aantrekkelijk, dat je zegt het Nieuwe Testament eigenlijk als erop aankomt. Andere God. Dat we zeggen een God die zich zo anders openbaart. En dan komen we in de buurt, dat moeten we vanavond even toch noemen voor deze vraag, in de buurt van de ketterij van Marcion. Marcion was in de oude kerk, van hem is wel gezegd, hij was de enige echte ketter. De kerk heeft eigenlijk maar één ketter gehad waar het in wezen om ging. De rest is wat dat betreft afgeleid. De ene ketterij van Marcion is namelijk dat Marcion zei, kijk, het Nieuwe Testament is zo nieuw dat je nu echt als kerk wel zonder het Oude Testament kunt. In wezen is dat voorbij. En die God van het Oude Testament eigenlijk ook, de Vader in Jezus Christus, dat is een zo nieuwe openbaring, dat je het Oude Testament eigenlijk niet meer nodig hebt. Toen heeft de kerk gezegd, nee, wij nemen het Oude Testament mee. En dat is, kun je zeggen, dat is een beslissing van de kerk, je mag ook zeggen, of allereerst zeggen, een leiding van de Heilige Geest, dat de kerk daar zo in geleid is, dat de kerk door de eeuwen heen onderweg in haar geschiedenis, integraal de Hebreeuwse Bijbel, Oude Testament heeft meegenomen. Volgende vraag is hoe we dat uitleggen, hoe we ermee omgaan. Maar het feit dat de Hebreeuwse Bijbel is meegegaan met de kerk, dat is van een niet uit te spreken belangrijkheid. Dat is werkelijk het meest beslissende. Dat vind ik dus ook op mijn manier en op mijn plaats. Daar gaat het om. En van Joodse kant, zeg ik u, kun je soms dat ook horen als een erkenning, inderdaad als iets goeds van de kerk, namelijk die kerk heeft het Oude Testament wel wonderlijk uitgelegd, maar het feit dat die tekst van het Oude Testament in de kerk is meegegaan, betekent dat nu de Hebreeuwse Bijbel toch overal op de wereld verspreid is. Dat via de kerk, dus de Hebreeuwse Bijbel, het Oude Testament, aan de volkeren is bekendgemaakt. Dat is gebeurd, dat gebeurt nog. Oorspronkelijk, nog even terug naar het begin van de kerkgeschiedenis. Ja, het is veel, maar zo gaat het van het een naar het ander in het leerhuis. Van de ene ontdekking naar de ander. In het begin van de kerk was er natuurlijk ook geen Nieuwe Testament. Gewoon om even in te denken, de eerste christenen die Joden waren, konden zondags niet uit het Nieuwe Testament lezen, want dat was er nog niet, dat moest nog geschreven worden. Meteen na Pinksteren was er wel een gemeente, maar er was nog geen geschreven tekst genaamd het Nieuwe Testament. Dus hoe deden ze dat? Nou, zij lazen de schriften. En de schriften, dat is wat wij noemen het Oude Testament. Kijk, daar heb je de oerkiem, om zo te zeggen. Dus het gaat het diepste, ook in de kerk, om het lezen van het Oude Testament. Wat is dan het nieuwe van het Nieuwe Testament? Dat is eigenlijk niet meer, niet minder dan de naam Jezus. Miss Kotte zegt, feitelijk heeft het Nieuwe Testament inhoudelijk gesproken niets nieuws gebracht, wat ook niet in het Oude Testament stond. Hij gaat nog een stap verder. Miss Kotte ontdekt wat hij noemt het zogenoemde tegoed van het Oude Testament. Dat er in het Oude Testament heel veel staat, wat als het ware over het Nieuwe Testament heen valt, wat nog niet vervuld is, wat nog blijft, waar het Oude Testament zo vol van is, dat het Nieuwe Testament dat niet allemaal in zich kan bevatten. Dat gaat nog door, dat gaat nog verder. En ik denk dat als je staat in de traditie van Calvijn, dat je voor deze dingen ook een zekere antenne moet hebben, want in de Calvinistische traditie is nu juist het Oude Testament heel centraal gebleven. Dat geeft een speciale band, denk ik, met de synagoge. Bijvoorbeeld het zingen van de psalmen in de eredienst, naast gezangen of enige gezangen of gezangen. Dat mag natuurlijk nooit betekenen dat je tegen gezangen bent, maar je moet het positief formuleren. Voor de psalmen kies je allereerst vanwege je verbondenheid met Israël. Zo zou ik het liefst willen zeggen. Dus, en dan het tweede, dat in de Calvijnse traditie die psalmen wel berijmd zijn, maar nooit nieuwtestamentisch berijmd zijn. Luther heeft dat wel gedaan. U weet de psalm 46, vraag hij zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet. En dan valt de naam van Jezus in psalm 46. Dat vind je niet in het liedboek, in de oude berijming, in het spoor van Calvijn. De psalmen zijn berijmd. Laat ik zo zeggen, oud-testamentisch. Je zingt niet van Jezus. Ik heb dat pas nog geschreven in verband met het Ojek. En dat was iets wat Joden inderdaad, moet ik zeggen, niet wisten. Dat ik zei, ik ben als kind in een kerkelijke traditie opgevoed, waarin we zonder de psalmen zongen. En ik heb als kind dus nooit over Jezus gezongen in de kerk. Ook niet met kerstfeest en Pasen en Pinksteren. Want in de psalmen komt zijn naam letterlijk niet voor. Hij komt erin voor op de manier zoals hij zichzelf op de dag van Pasen aan de Emmausgangers uitlegt. Door hen Mozes en de profeten en de psalmen te openen. Dus in het Oude Testament, in de schriften van Israël. Jezus, om het mooi met Calvijn te zeggen, in het gewaad van de schriften. In elk geval betekent het dat je een Nieuw Testament dus nooit moet willen losmaken van het Oude. Laten we het zo vanavond zeggen, die vraag van het Jodendom en de kerk. In elk geval heel concreet, heel praktisch. Geen losse Nieuwe Testamenten willen verspreiden. Want je mag die band waarmee het Nieuwe aan het Oude verbonden moet blijven, niet zomaar doorscheuren. Met alle beste bedoelingen, het kan echt niet als je goed nadenkt. Maar ook omgekeerd kennen wij in de kerk geen los Oude Testament. En dat is in het gesprek met de Joden dan aan de orde. Als ik als christen word aangesproken op een tekst uit het Oude Testament, dan ken ik dat niet zonder het Nieuwe. Dat is de andere kant van de medaille. Met andere woorden, het zit letterlijk in één band gebonden. Dat is geheim van de kerk. Het is ook het probleem, maar het is ook het geheim. Oude en Nieuwe Testament samen. Als je het zo zegt en het zo dicht bij elkaar houdt, de Bijbel, Oude en Nieuwe Testament, dan laat je letterlijk ook zien, in dat boek, op de kansel, het boek, dan laat je letterlijk ook zien dat de God en Vader van Jezus Christus dezelfde God is als de God die zich in het Oude Testament openmaakt. Maar als je een los Nieuwe Testament verspreidt, dan kun je makkelijker het beeld oproepen dat inderdaad dit iets nieuws is, wat ook wel los verkrijgbaar is. Los van de God van Israël, van het Oude Testament. En Jezus is niet, dat zei mijn voorganger Gessen meer dan eens, niet los verkrijgbaar. Hij zei het zo, maar dat is ik denk een denkertje even. Hij zei, een los Nieuwe Testament, dat is niet het Nieuwe Testament zoals het in de Bijbel staat. Dat over de derde vraag, om te beginnen tenminste. Wat roept dit op dit moment bij u op, bij ons op?
Zou je kunnen zeggen dat het Nieuwe Testament een dat je ook een beetje wat wiskap hebt.
Ja.
En dat je dan zegt van, Jezus, misschien zijn ze ondanks, heeft het ertoe geleid dat deze traditie naar de heidenen toe gaat.
Ja. Ja, ik wil twee dingen daar graag op zeggen. Om te beginnen, de vraag is het Nieuwe Testament een midrash? Dat is een Joodse manier van uitleggen, exegese uitleg van de tekst. Dan zeg ik één ja. Dat zeg ik ook miskottena in zijn Bijbels ABC. Dan zegt hij op een moment, het Nieuwe Testament als geschrift is niet anders dan een commentaar op het Oude Testament. Ik denk dat dat het goede uitgangspunt is. Collega de Monshouwer is gepromoveerd op het boek Marcus en de Torah en heeft laten zien, dat was zijn uitgangspunt, dat het evangelie van Marcus is geschreven als inderdaad dat commentaar van die vroegste christenen die de vijf boeken van Mozes lazen. Want dat was de enige schrift die ze lazen. En zo is Marcus ontstaan als een lezing, een lectionarium, een lezing, commentaar vanuit de verschijning van Jezus, een commentaar op die vijf boeken van Mozes. De vader van Kolbrugge, dat heb ik dan al heel veel eerder geleerd en onthouden. De vader van Kolbrugge zei tegen zijn zoon, wie de vijf boeken van Mozes verstaat, verstaat heel de schrift. En dus ook daar die kern van die vijf boeken van Mozes. Het tweede wat ik wil zeggen is, ja, het Nieuwe Testament is een commentaar op het Oude Testament, zegt ook Miskot, maar hij voegt er een tweede aan toe. Tegelijkertijd is er het nieuwe van het Nieuwe Testament. Dat in de naam van Jezus Christus de God van Israël zich heeft geopenbaard van een zijde die tot nu toe, tot dan toe, hij niet heeft laten zien. Dus dat inderdaad er ook het moment is, in kruis en opstanding, een nieuwe openbaring van de God van Israël die op deze wijze zich openbaart, te midden van Israël, aan de volkeren. Dus het is beide. Als tekst lees je het als een commentaar op het Oude Testament. Dus heel praktisch, je kunt het Nieuwe niet begrijpen zonder het Oude steeds open te hebben. Maar er is ook het Nieuwe. Er is ook het Nieuwe van het Nieuwe Testament. Nou ja, dan zit je vroeg of laat, meestal vroeg, midden in de apostel Paulus. Want daar komen we dan altijd uit met deze vraag. Dat Paulus, om één tekst te citeren, uitroept, wie in Christus is, is een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. Dan ligt ineens alle nadruk op dat nieuwe van het Nieuwe Testament, dat in Jezus Christus die nieuwe schepping in wezen is aangebroken, dat Jood en Heiden aan één tafel kunnen zitten, dat er iets van die nieuwe mensheid zichtbaar wordt, die nieuwe schepping van God. Dat is nu geschied in de openbaring van Jezus Christus. Daar is Paulus van vervuld. Weet u, daar precies, en daarom, ik noemde nu Paulus en dan moet je daarop doorgaan, het moet veel te kort. Zelf zou ik dan willen antwoorden, dat is een kant, laat ik zeggen, van de apostel Paulus, waar hij helemaal door het visioen op weg naar Damascus gegrepen is, dat werkelijk nu het visioen van de profeten in vervulling gaat, dat de volkeren naar Jeruzalem optrekken als pelgrim, dat die nieuwe tijd is aangebroken, dus die nieuwe schepping is in wezen doorgebroken in Jezus Christus. Er zijn ook andere momenten dat Paulus weet van het nog niet. En we zijn zover nog niet. En dan denk ik met name aan de Romeinenbrief, en ik denk met name aan Romeinen 9 tot 11, waarin je heel duidelijk van Paulus hoort dat tegelijkertijd er ook nog het onderscheid tussen Israël en de volkeren blijft. Dus dat we zover nog niet zijn in die nieuwe schepping, dat God zijn verbond met Israël gaande houdt, in stand houdt. En dat dus ook dat blijvende onderscheid tussen Israël en de volkeren er toch nog is. Het is dus beide. Het is met twee woorden spreken. Het is, ja, en als u mij vraagt, is dat nou precies ook de grote spanning waarin de kerk eigenlijk leeft? Misschien kun je het, ik probeer met één voorbeeld, kort, aan te geven. De verhouding van Sabbat en zondag. Dat is een relatie. Het woord zondag komt in de Bijbel niet voor. Het wordt in alle vier de evangelie genoemd, die dag van Jezus opwekking, de dag na de Sabbat. Dat vind ik zo'n prachtige uitdrukking, omdat je daarin hoort, het is een relatie met de Sabbat. En in de oude kerk werd dan zo geteld, naar de zevende dag telde je door, de zondag is de achtste dag. Acht betekent het nieuwe. Octaaf in de muziek, achtste dag van de besnijdenis, dat is het nieuwe, de nieuwe schepping. De zondag is nieuw. Maar de zondag is tegelijk ook de eerste dag. Het rooster heet ook de eerste dag. Dat wil zeggen, je staat helemaal nog aan het begin op zondag. Je bent nog helemaal niet in nieuwe schepping. Je staat aan het begin van een nieuwe week en je staat nog midden in een onverloste wereld. Dus het is zowel de achtste dag als ook de eerste dag. Het is het nieuwe en tegelijkertijd nog midden in een oude, onverloste wereld staan. En hoe houd je als kerk dat nou in een goed evenwicht? Dat is weer opnieuw de vraag, dat het niet doorslaat naar de ene of naar de andere kant. Waarbij dan nog komt dat Paulus die woorden sprak nu bijna 2000 jaar geleden. En alweer aan het begin van de avond hebben we gehoord dat daar een geschiedenis tussen ligt. Een kerkgeschiedenis tussen ligt. Wij kunnen niet zomaar eroverheen stappen. Welk gezicht heeft de kerk aan Israël laten zien? Dat speelt daar ook nog vervolgens een hele grote rol in. Zullen we nog naar één vraag gaan, een volgende? Dat is de vierde vraag. Ja. Ja. Ja, ik wil dat eigenlijk wel overnemen van u, omdat dat kwam net zo uit, met het vierde vraag heel nauw verbonden is, de inhoud van de zevende vraag. Misschien niet op het eerste gezicht, want als de vraag luidt in vier, welk recht bedrijft u zending onder Joden? Dan vraag je wat dat direct dan met zeven te maken heeft. Ik wil wel proberen om afspreken dat dit dan ook voor deze avond de laatste vraag is die we in orde stellen, om daarop in te gaan. Laat ik zo beginnen. De synagoge vraagt dus, zevende vraag, kerk, verwacht u werkelijk het komen van Jezus Christus en zijn rijk? In de laatste kolom ziet u staan, deel de kerk in de aan Israël geschonken verwachting. Het zal u misschien bekend voorkomen, die uitdrukking, want het is het voorstel in de nieuw ontworpen kerkorde voor Samenweg, dat die kerkorde dus zo zal beginnen, artikel 1. Dat staat nu al in de hervormde kerkorde in artikel 8. En dat is een passage die uniek en die nieuw is in de hele kerkgeschiedenis bij mijn weten. Namelijk, de kerk zegt, artikel 1 van de kerkorde, de kerk stelt zichzelf voor en zegt, wij zijn in de wereld als een gemeente, een gemeenschap, die verwachten het koninkrijk van God. Maar dat doen we niet zelfstandig, we staan niet op eigen benen, we kunnen dat niet op eigen houtje. Dat doen we delend in de aan Israël geschonken verwachting van het koninkrijk. En er zit natuurlijk in dat woord delen. Dat komt ook alweer bij Paulus vandaan. Die wilde olijf, het beeld van Paulus in Romeinen 11, die wilde olijftak die dan deelt in die vette sappen van de olijf Israël, de olijfboom Israël. Dus dat delen in. Dat geeft die verbondenheid aan dat je geteld wordt als in Israël ingelijfd. De kerk kan dat niet op zichzelf en niet alleen. Zij deelt in de aan Israël geschonken verwachting van het koninkrijk van God. En dan vraag je af, hoe kunnen we dat allereerst naar Israël toe en dus ook naar alle volkeren toe als kerk meer duidelijk laten zien? Voor mijzelf is dat vooral gaan werken aan de hand van die Joodse kalender. Dat vind ik zo'n prachtig gegeven om alle vragen te proberen terug te vinden aan de hand gewoon van de Joodse kalender, van de Joodse feesten, van de Joodse gedenkdagen. Waarom? Het geeft ordening. Het is een kalender waarin de dingen letterlijk op een rij staan. Maar nu het voorbeeld waar het hier, denk ik, vooral om gaat. Het Joodse volk vierde dit jaar, zoals gezegd, Pasen, tegelijk met de christenen. Pesach is voor het Joodse volk het centrale feest in het voorjaar. De Joodse maankalender moet daarom ook 7 keer in de 19 jaar een schrikkelmaand hebben, om weer gelijk te lopen met het zonnejaar, want Pesach, Pasen, moet in het voorjaar vallen. De kalender van de moslim is een voorbeeld van 100% een maankalender. Dus elke maand begint met een nieuwe maan. Vandaar dat Ramadan dan ook het hele jaar door gaat lopen, het hele zonnejaar. De Joodse kalender is een maankalender, maar wordt gecorrigeerd, zodat Pasen altijd in het voorjaar valt. Tussen haak en daaraan kun je zien dat onze maand februari oorspronkelijk ook de laatste maand van het jaar was. Want iets wat je tekort komt, doe je alleen aan het slot erbij. Dus maart was ook in onze telling de eerste maand. En dat vind je nog terug. September is 7e, oktober 8e. En dan tel je terug en dan vind je maart. Dus dat is ook weer die lentemaand. Hè, begon in maart het nieuwe jaar. De Joodse kalender, Pesach, Pasen. Op de 15e dag van de eerste maand. 15e dag, wanneer het volle maan is. Gratis licht van de hemel over je feesten. Precies een half jaar later. Dan is het de 7e maand op de Joodse kalender. De maand Tishri. Weer op de 15e van die maand. Dat is een prachtige verhouding. Hè? De eerste maand in de lente. Dan de 7e maand als de herfst begint. Half jaar. Beide feesten op de 15e van de maand bij volle maan. Pasen in het voorjaar. Sukkot, Loofhuttefeest in het najaar. Loofhuttefeest betekent eigenlijk, zoals een lied zegt, het zal Pasen zijn in de woestijn. Je bent nog onderweg. Je gaat een week lang wonen in zelfgebouwde hutten, want de Eeuwige zegt tot zijn volk, als de oogst binnen is, en mensen zouden kunnen gedenken, wij zijn ook binnen, kom nu een week in die loofhutten wonen om te voelen, met je lijf, met je lichaam, met je geest, met je heel je wezen, dat het wel Pasen is geweest, maar dat we nog niet zijn. Dat het beloofde land nog achter de horizon ligt. Dat we nog helemaal onderweg zijn in de woestijn van de geschiedenis. Dat moet je voelen. Dat moet je ervaren. Je moet erin eten en drinken. Je moet erin slapen als het kan. Je moet voelen dat je in een tent leeft. Want zelf ben je zo'n afhankelijk wezen. Je bent zelf als een tent. En ook God zelf woonde in de woestijn in een tent. Ik zeg vanavond nog maar een keer, misschien een herhaling, dat wanneer ook Israël tenslotte een tempel wil, Salomo, die in een tempel mag gaan bouwen, dat dan er twee dingen zijn, op zijn minst, die aan die woestijntijd blijven doen denken. Ten eerste, die tempel van Salomo wordt in gebruik genomen tijdens de viering van het Loofhuttefeest. Daarmee wordt gezegd, nu heb je wel een vaste woon- en verblijfplaats voor God, om zo het uit te drukken. Maar vergeet nooit dat het toch nog het verhaal is van de woestijn. We zijn nog onderweg. Je mag niet, heb je het weer, hè, dat bestaande letterlijk, die status quo willen koesteren. Maar het is werkelijk een in beweging blijven. Dus het Loofhuttefeest is daar de viering van. En het tweede wat bij Salomo een rol speelt, bij de ingebruikname van de tempel, dat is dat die wolk de tempel vervult. Die wolk die je in de woestijn tegenkomt. Die gids, die wolkkolom die onderweg is. Dus dat zegt ook opnieuw van, we zijn nog onderweg, Israël. De kerk, de oude kerk, heeft daar uiteraard van geweten van het Loofhuttefeest. De eerste christenen waren Joden en ze vierden het dus. Zoals ook de Sabbat, de zondag is pas in het jaar 321 ingesteld door keizer Constantijn. Het Loofhuttefeest was er ook. Het besef in het najaar, ook voor de kerk, van we zijn nog onderweg, wij verwachten. We lopen in die woestijn, we zijn afhankelijk van het brood, het manna, we zijn afhankelijk van het water uit de rots. We hebben helemaal geen vaste woon- en verblijfplaats. We hebben helemaal geen bezit eigenlijk. We zijn werkelijk afhankelijk van de leiding van de Eeuwige. Zo'n kerk. Toen kwam de 4e eeuw, de kerk van Rome en daarna, wat zwart-wit gezegd, te zwart-wit, maar toch. Dan krijg je het gevoel dat Rome Jeruzalem niet langer nodig heeft en zegt, we kunnen best zelf als kerk door de wereld komen. En toen is ook het Loofhuttefeest eigenlijk, en dat is een, dat vind ik dan veelbetekenend, het Loofhuttefeest zoek geraakt. En dat hele besef van die herfst, van die Joodse kalender, het Joodse nieuwjaar, grote verzoendag, het Loofhuttefeest, vreugde om de Torah, dat is allemaal zoek geraakt in de kerk. En je zou kunnen zeggen achteraf, is dat nou niet een teken geweest dat die kerk niet meer zo'n behoefte had aan een feest van, we zijn nog onderweg. dat zie ik weer verbonden met de manier waarop het boek Openbaring gesloten is gebleven. De openbaring van Jezus Christus aan Johannes. Want als er één boek is wat een, zoals iemand dat gezegd heeft, heel mooi vind ik, als er één boek is wat een liturgie biedt op de manier van het Loofhuttefeest, dan is dat het boek Openbaring. Daar ben je in de woestijn. Daar ben je onderweg. De vrouw die het kind gebaard heeft, Openbaring 12, vlucht in de woestijn. En daar wordt ze gevoed. Nou, dat is Israël, hè, tussen Egypte en Canaan. En juist dat laatste Bijbelboek is zo gesloten gebleven. En dat is opnieuw een signaal. Een vraag aan de kerk, hebben we werkelijk die toekomstverwachting opengehouden in ons midden? Zo'n vraag kun je aan de hand, dat wil, probeer ik te zeggen, aan de hand van waar is het Loofhuttefeest gebleven, met elkaar in een kring, een winter lang, aan de orde gaan stellen, bijvoorbeeld. En daar, ja goed, daar is zoveel meer over te zeggen. Zal ik één voorbeeld tenslotte uit het evangelie noemen, in verband met het Loofhuttefeest. Misschien is dat een suggestie om inderdaad in onze kringen de komende winter eens speciaal ons over te buigen. Want het Loofhuttefeest kunnen we natuurlijk in de kerk niet zomaar overnemen. Je kunt niet zomaar dingen uit de Joodse traditie plukken en in de kerk overnemen. Je kunt wel een loofhut in de kerk bouwen, maar dat is hoofdend, laat ik zeggen, om het te laten zien hoe een loofhut is. Je viert het niet, want alleen al dat kerkdak maakt het onmogelijk, want het dak van het loofhut moet zo open zijn dat je de sterren kunt zien. Nou, dus je kunt niet zomaar het overnemen. Maar hoe dan wel? Nou, dat is nu een leerproces. Dat is nu wat ik noem een zoeken met elkaar. Vanuit die kleine cellen van kerk in Israël, meneer Vos en de zijnen, wij allemaal, het zoeken hoe we die aansluiting weer kunnen vinden. Mij raakte enorm toen ik las in het Johannesevangelie, dat Johannes zegt dat Jezus het Loofhuttefeest met zijn volk Israël gevierd heeft. Jezus als Jood, uiteraard. Daar las je overheen tot dan. Nu lees je er niet meer over in. Johannes 7 begint met Jezus gaat het Loofhuttefeest vieren. Oh, dan weet je, het is herfst. En dan lees je uit Joodse bronnen hoe zo'n Loofhuttefeest, hoe dat gaat. En dan zie je dat Johannes als Jood uiteraard dat ook helemaal kent van binnenuit. Want dan volg je hem en dan zie je dat zevendaagse Loofhuttefeest volgt Johannes precies. De eerste dag, Jezus gaat op naar het feest. Vers 14, toen het midden was van het feest, dat is de vierde dag, midden in die Loofhutteweek. En vers 37, op de laatste dag, de grote dag van het feest. Dat is het slot. En dan staat Jezus onder de schare op en dan zegt, wie dorst heeft, komen tot mij en drinken. Nou, zo'n tekst. Zo'n tekst hoor je dan ineens vanuit de viering van het Loofhuttefeest, het gedenken van de woestijntocht, wie dorst heeft. Nou, dan zit je meteen in het verhaal van de woestijn en dan begrijp je wat dorst zijn is en wat water betekent. Dat je zonder water die woestijn niet zal doorkomen. Volgende hoofdstuk, Johannes 8, dan zegt Jezus, ik ben het licht der wereld. Nou, wat voor licht zien we dan op dat moment? Het verhaal van de woestijn zegt, die wolkkolom, wanneer het donker wordt, 's avonds, wordt het een vuurkolom, een vuurzaal. Dan is er toch een lamp voor je voet en een licht over je pad. Als je dat verhaal nou ziet en je hoort Jezus zeggen, ik ben het licht der wereld, die mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen. Dan ga je met hem door die woestijn. Johannes 10, ik ben de goede herder. Dat is ook een motief van het woestijnleven, de herder en de schapen. En dan lees je door dat Johannes 10, vers 22. En hoor je Johannes ineens zeggen. En het was het feest van de vernieuwing van de tempel en het was winter. Dan is Johannes ineens van Loofhuttefeest bij Chanukka. Bij het lichtfeest van de winter. Bij Chanukka, het gedenken van de tempel die weer na ontwijding door de heidenen in gebruik werd genomen. Dus Johannes volgt precies dat Joodse jaar, die kalender. En wanneer we dat nu meevolgen en niet zeggen, oh ja, dat Johannes zegt het Loofhuttefeest, dat betekent gewoon het was toen en toen, meer niet. Nee, ontdekken dat het evangelie zelf, dus wat Jezus zegt en wat hij doet, dat je dat inderdaad vanuit die viering van het Loofhuttefeest moet horen en begrijpen. En dat je dus die kennis van het Jodendom er ook bij moet halen om dat evangelie te leren verstaan. En zo komt dat toch dichterbij, op die manier, dat iets wat er al lang stond, altijd al stond, maar waar we meestal overheen hadden gelezen, plotseling naar je toe komt. En ik denk, ik blijf bij uw vragen, u zei die zevende vraag, dat op deze manier ook die verwachting van die kerk opnieuw kan groeien. Als het boek Openbaring echt open gaat, dan gaat die toekomstverwachting mee open. En ik moet u bekennen dat theologen in elk geval dat lang niet altijd als eerste gezien hebben, maar de kunstenaars, de dichters, de muzici, de gebroeders van Eyck, die dat prachtige schilderstuk in Gent in de kathedraal, 15e eeuw, de aanbidding van het Lam Gods, dan zie je tussen die aanbidders de motieven van het Lofuttefeest geschilderd. De wilgetak, de mittentak, de palmtak, de lulaf. En Eva die een vrucht in de hand heeft, uiteraard geen appel, maar de etrog, de citrusvrucht van Sukkot. Met andere woorden, die schilders hebben ervan geweten, van het Lofuttefeest, wat ook in de traditie van de kerk mee zou gaan, die toekomstverwachting. En we hebben vanavond het gevoel dat wij in onze tijd daar opnieuw mee in aanraking komen. Aan de ene kant een kleine groep van mensen in de kerk, hier en daar en overal. Maar wij komen ermee in aanraking en we zijn op slag ook iets als een voorhoede die dat mogen ontdekken, zodat op den duur heel de kerk dat opnieuw zou kunnen ontdekken. Alweer steeds door die vraag van het jodendom aan de kerk, die te horen. Kerk, verlangt u werkelijk naar de wederkomst van Jezus Christus? Ja. Je kunt het niet anders zeggen, denk ik, in wezen. Dat zal tussen Joden en Christenen blijven tot het einde der tijden. Er staat in de zesde vraag, hoe lost u het raadsel van de Jodenhaat op? Een raadsel kun je proberen op te lossen. Er moet een eind komen aan Jodenhaat, dat is iets waar de kerk voor moet staan. Maar als het gaat om die vraag van de Messias tussen Joden en Christen, dan gebruikt Paulus niet het woord raadsel, maar het woord mysterie. Romeinen 11 vers 25. En dan denk ik, een mysterie kun je per definitie nooit oplossen. Dus het gaat als een mysterie met ons mee. En dat is ongelooflijk moeilijk bij momenten. Want je zou het werkelijk zo heel graag willen oplossen. Maar je lost het niet op. Paulus gebruikt daar veel woorden voor, die drie hoofdstukken, Romeinen 9 tot 11. Dat aan de ene kant het merendeel van het Joodse volk zegt nee tegen Jezus als Messias. En dan zou je denken, nu is het afgelopen, het verbond is verbroken. En tegelijkertijd blijft het verbond tussen God en Israël onverminderd van kracht. Nou, daar zit het mysterie. Dat God dan op die wijze zich naar de volkeren wendt. Maar als de volheid van de heidenen zal zijn binnengegaan, en dat is de taal van de pelgrimage van de volkeren naar Jeruzalem, zoals de profeten dat verwachten, dan zal geheel Israël behouden worden. Dus daar loopt het mysterie op uit. Maar ook Paulus lost het niet op, want hij eindigt dat hoofdstuk in die uitroep van o diepte, van rijkdom, van wijsheid en van kennis God, hoe ondoorgrondelijk. Daar staan we voor het mysterie. En ik zou inderdaad willen zeggen, in reactie op uw vraag, de kerk zegt in het geloof, het kan alleen dezelfde Messias zijn. Maar ze mag in het gesprek met Israël het niet als een knoop willen doorhakken, maar het mysterie respecteren, zou ik zeggen. Het laten staan zoals het staat, met alle verborgenheid die het dus ook in zich heeft. Wat? Ja. Ja. Nou. Dat durf ik niet zo in het algemeen te zeggen. Kijk, wel in de ontmoeting tussen Joden en Christen speelt het een rol, ook al omdat Christen vaak die vraag op tafel leggen. En vragen in reactie. In het algemeen, voorzichtig zeggen, dan in het algemeen speelt de Messias-verwachting in het Jodendom niet die centrale rol. Niet zo'n centrale rol. Zelfs zo dat er gezegd kan worden van, ja, de Messias kan een grote rol spelen, hè, bij de komst van het Koninkrijk, maar het kan ook wel niet dat God zelf het direct doet. Het is niet die centrale plaats die het in het christendom heeft. Dat is één ding. Het andere is dat ik persoonlijk het wel een, al is het een mysterie, wel tegelijk een enorm probleem vind. Want ik kan als christen niet anders, omdat heel mijn christenleven, om het zo nu maar eens te zeggen, met Jezus Christus verbonden is, kan ik het daar niet van losmaken. Van die verwachting dat hij inderdaad weer zich zal laten zien. En dat dus het einde van de geschiedenis dat ook openbaar zal maken. Het boek Openbaring zegt dan ook, hè, de troon van God en van het Lam. Dat is hele duidelijke taal. Dus het is een mysterie, maar het is ook wel een probleem tegelijkertijd. En dan is het elke keer weer de vraag of je het mysterie werkelijk in Gods handen een mysterie kunt laten. En als de kerk dat niet doet, dan vrees ik dat dat kwade gevolgen voor de Joden heeft. Dat moeten we eigenlijk goed ontdekken. Dat als de kerk probeert toch een knoop door te hakken, dan of Joden gedwongen willen bekeren, of als ze de macht heeft, Joden vervolgen daarom. En daar heb je nou precies die grens van het mysterie. Daarom zegt Paulus in Romeinen 11 ook met zoveel woorden tegen de heidenchristenen. Wees niet hoogmoedig, maar vrees. Stort je niet in heidense hoogmoed over Israël als een minderheid. Maar vrees, en vrees is het woord voor, we hoorden het al even, het woord voor respect, verwondering. Het staat precies tegenover Amalek, de Jodenhater, die Israël in de rug aanvalt, omdat het God niet vreest. En dat zeggen Joodse schrijvers ook over de jaren 30 in Duitsland, dat de vrezen Gods week onder de mensen. En toen kon dat kwaad van Amalek zich opnieuw een verschrikkelijke weg banen. Nou, die grens van respect, die wordt van de kerk met name gevraagd. Zoals Willem Barnard zegt, ik vind het onkies om het te mengen in de intimiteit die er is tussen God en zijn volk Israël. Als dat de hele kerk nu werkelijk bij alle gewoon eens hoorde en tot ons door liet dringen. Voorzitter, de klok van Bennekom slaat 10 uur, dus we moeten volgens afspraak nu vanavond van elkaar afscheid nemen.
We hebben dit ook helemaal verkeerd georganiseerd. We hadden er meteen 4 moeten organiseren, want u had nog uren door kunnen praten. Ik zie